We gaan met elkaar lezen, Openbaring 17. En onze broeder heeft gevraagd de eerste 6 versen te lezen met ons, want het is best een pittig gedeelte, zei hij. Maar ik wil me vanavond beperken tot de eerste 6 versen. En een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij. En zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godlasterlijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. De vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteend en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid en van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heilige en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Tot zover. Nou, dus heel indringend.
Goedenavond, broeders en zusters. Fijn om weer in uw midden te mogen zijn, om een Bijbel open avond te mogen hebben. Wat heerlijk dat de Bijbel open gaat. En wanneer de Bijbel open gaat, broeders en zusters, spreekt de Heere tot ons. Hij spreekt door zijn woord en door zijn geest. Ik heb het hier wel vaker gezegd, maar er staat 3808 keer in de Bijbel, zo spreekt de Heere. En daarmee worden wij in feite opgeroepen om ernst te maken met het luisteren naar het woord van God. En zo lezen wij in Openbaring 17, vers 1 tot 6, over een vrouw. Vandaag beginnen wij met de overdenking van een van de meest besproken onderwerpen uit de Openbaring van Jezus Christus, het laatste Bijbelboek, het 66ste Bijbelboek. En dat onderwerp is Babylon, of in het Hebreeuws Babel. En de eerste keer dat wij over Babylon lezen in de Openbaring is in Openbaring 14 vers 8. In Openbaring 14 vers 8 klinken de veelzeggende woorden: zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toren van haar hoererij heeft laten drinken. Het is de eerste keer dat wij Babylon in de Openbaring ontmoeten. De tweede keer dat we over haar lezen is in Openbaring 16 vers 19. Openbaring 16 vers 19. En ook daar lezen wij de eveneens veelzeggende woorden. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van zijn grimmige toorn. Maar broeders en zusters, het is pas in Openbaring 17, 18 en de eerste 5 versen van hoofdstuk 19, dat de complete geschiedenis van Babylon wordt verteld. Er is weliswaar in de voorgaande hoofdstukken op vooruit gegrepen, het is even genoemd, maar pas in hoofdstuk 17, 18 en de eerste versen van hoofdstuk 19 krijgen wij werkelijk de geschiedenis van Babylon te horen. Er worden in de Openbaring maar liefst 49 versen aan dit onderwerp gewijd. Aan geen ander onderwerp in dit laatste Bijbelboek wordt zoveel aandacht besteed dan juist aan Babylon. En dat geeft aan dat het hier om een wel heel belangrijk onderwerp gaat. Blijkbaar dat de Heere wil dat wij hiervan op de hoogte zijn. Dat we hiervan doordrongen zijn. De Heere wil dat wij kennis nemen van deze profetie over Babylon. En ik zal mijn best doen om dit gedeelte zo duidelijk mogelijk te verklaren. En ik wil u vragen vanavond om wat extra luistermoeite te doen. En houd in gedachte dat elk schriftwoord van God is ingegeven en nuttig is om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods, Dat is de mens die door de Heilige Geest is wedergeboren, de ware christen, het kind van God. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Het gaat in ons Bijbelgedeelte om een vrouw. En deze vrouw gaat vreemd. Het gaat om een hoer. Nu wordt er in de Openbaring over meerdere vrouwen gesproken. En telkens worden deze vrouwen in relatie gebracht met godsdienst en met de religie. In Openbaring 2 vers 20 lezen wij bijvoorbeeld over Izebel, die met haar demonische leringen infiltreert in de gemeente van Thyatira en de gelovigen verleidt tot immoraliteit, tot het eten van afgodenoffers. Izebel vertegenwoordigt een valse religie, een door de boze geïnspireerde godsdienst. In Openbaring 12 worden wij voorgesteld aan een zwangere vrouw. En deze zwangere vrouw is bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren en zij baart een zoon. En toen wij dat gedeelte met elkaar hebben overdacht, hebben we vastgesteld dat het hier gaat om Israël, uit wie de Messias, de Heer Jezus Christus, is voortgekomen. En hoewel van een geheel andere orde, zien wij ook hier de relatie vrouw-godsdienst. Christendom in dit geval. In Openbaring 19 lezen wij over een andere vrouw. En daar staat, deze vrouw heeft zich gereed gemaakt als een bruid voor het lam. En deze vrouw is, zoals u wellicht weet, de ware kerk des Heren, die zich voor haar man het lam Christus gereed gemaakt heeft. Zij is de ware godsdienst, de ware religie. Echter, vandaag ontmoeten wij de vrouw uit Openbaring 17. En wat blijkt, evenals de voorgaande vrouwen, heeft ook zij alles met religie te maken. Sterker nog, zij vertegenwoordigt de uiterste verschijningsvorm van de valse religie, namelijk van een satanische kerk. Een antikerk. Deze hoer, zo wordt zij genoemd in onze tekst, is het satanisch antwoord op de bruid van Christus, de bruid van het Lam, de ware kerk van de Heer Jezus Christus, waarvan Christus het hoofd is. De vijand van God roept in onze tekst een valse kerk in het leven. Nu zijn er een aantal opvallende overeenkomsten tussen deze hoer, deze vrouw die ons in hoofdstuk 17 wordt voorgesteld, en de bruid van de Heer Jezus Christus. Er zijn een aantal overeenkomsten, hoewel zij in wezen natuurlijk totaal verschillen. Maar ik laat mij een paar van die overeenkomsten noemen. Een van de zeven oordeelsengelen toont ons in Openbaring 17 de hoer. In Openbaring 21 lezen wij dat een van de zeven engelen de bruid toont. Dat is een overeenkomst. De hoer is een stad, namelijk Babylon. Maar ook de bruid is een stad, het hemels Jeruzalem. De hoer propageert een valse religie. De bruid verkondigt het evangelie van Gods genade, het woord der waarheid. De hoer heeft een relatie met het beest, zoals we zullen zien. Maar ook de bruid heeft een relatie met het lam, de Heer Jezus Christus. De hoer is een religieus systeem. De bruid is het organisme van de geest. Frappante overeenkomsten, terwijl zij toch in wezen compleet anders zijn. Het een staat voor de duisternis, het ander voor het licht. Nu moet u weten dat Satan er vanaf het begin op uit is geweest om de Heere in alles te imiteren. Luther noemde hem de aap van God. Hij is niet origineel. Hij doet de Heere na. Godsvrucht imiteert hij met een schijn van godsvrucht. Bijbelse tekenen en wonderen imiteert hij met bedriegelijke tekenen en wonderen die als twee druppels water op die van de Heere lijken. de dienaars van het goddelijk woord imiteert hij met dwaalleraars, die ziels spreken, die mensen op hun ziel, in hun ziel raken, maar niet in hun geest. Satan zelf positioneert zich tegenover de ene ware levende God als de anti-God. En tegenover de ene ware Christus, de Messias, stelt hij vele Messiassen en straks in de eindtijd, de toekomst, de grote anti-Christ. Tegenover de Heilige Geest, die van de Heer Jezus Christus getuigt, plaatst hij de valse profeet, die van de antichrist getuigt. In onze tekst imiteert de boze, de vijand van God en Gods kinderen, de ware kerk van de Heer Jezus Christus. Hij imiteert. Hij is een naaper. Nu worden wij in deze tekst op voorhand gewaarschuwd voor deze valse kerk. Het is een wereldkerk die de toets van de schrift niet kan doorstaan. Nogmaals, Satan is niet origineel, hij doet de Heer in alles na, hij is een meestervervalser en daarin is hij zo verbluffend en bedriegelijk goed, dat hij zijn duizenden verslaat, dat het bijna niet te onderscheiden is van de ware kerk des Heer. Tot zover deze verkennende, deze inleidende woorden, voordat wij ons buigen nu over de eerste 6 verzen van Openbaring 17. En in Openbaring 17 wordt Johannes als eerste uitgenodigd en wij met hem om getuige te zijn van het oordeel over deze kerk. Over deze vrouw, deze hoer. Wij lezen een van de 7 engelen, leest u maar mee in uw Bijbeltje, hoofdstuk 17, vers 1. Een van de 7 engelen, die de 7 schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen, het oordeel over de grote hoer, die zit op of aan vele wateren. Nu, in deze tekst leren wij 3 dingen. 3 belangrijke dingen. En we beperken ons tot de eerste 6 verzen, waarin we een soort van overview krijgen, overzicht krijgen, een soort inleiding krijgen op de rest van het hoofdstuk, wat we zo de Heere wil de volgende keer met elkaar hopen te behandelen. Nu, het eerste wat wij hier leren is, dat het gaat in Openbaring 17 om de grote hoer. De tekst spreekt expliciet over de grote hoer. Met andere woorden, er bestaan andere, kleinere hoeren. Maar in deze tekst gaat het om de grote hoer. En de context maakt duidelijk dat het hier niet om seksuele immoraliteit gaat, om seksuele hoererij, maar om geestelijke hoererij. En op tal van plaatsen leert de Bijbel dat het vereren van andere goden hoererij is, geestelijke hoererij is. Het vertrouwen op iemand anders dan de Heere is een vorm van geestelijke hoererij. En u weet, er zijn mensen vandaag de dag die bijvoorbeeld 2 kastanjes in hun zak hebben en die vertrouwen op die kastanjes dat die hun stralingen zullen afgeven tot gezondheid van ons lichaam. Dat is een vorm van geestelijke hoererij. Anderen hebben steentjes bij zich. En weer anderen dragen een bepaald armbandje. En weer ander, mensen stellen hun vertrouwen op alles en allerlei zaken, behalve op de Heer. Dat is een vorm van geestelijk vreemdgaan. De Heer zegt bijvoorbeeld tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en, luister goed, als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan. In het midden van het land. Het zal mij verlaten, mij verbond, dat ik ermee gesloten heb, verbreken. Als in hoererij achter andere of vreemde goden aangaan. Dat wil zeggen dat vreemde goden, of vreemde machten, de plaats krijgen die rechtens aan de Heere toekomt als schepper van hemel en aarde. Jij bent zijn werk, jij bent door hem gemaakt, jij bent het stof en hij is de formeerder. En hij heeft recht op jouw leven. De troon van je leven. Maar we geven die troon aan een ander. Dat is een vorm van geestelijk vreemdgaan. Het houdt in dat je er dus andere liefdes op nahoudt. Andere liefdes. Het grote gebod is, u kent het, de Heere God liefhebben boven alles en iedereen. Geestelijke hoererij is dat je niet de Heere boven alles hebt, maar dat er andere liefdes voorrang hebben op hem. Ook het navolgen van je eigen hart en gevoel en zintuigen vormen een, of kunnen een vorm van geestelijke hoererij zijn. Een tekst die ik wel vaker citeer, als Mozes tegen de Heere zegt, of de Heere zegt tegen Mozes, ga niet je eigen hart en je eigen oren onderzoeken, waar je als in hoererij achteraan gaat, opdat je aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Met andere woorden, je kunt ook geestelijk overspel of geestelijk vreemd gaan op het moment dat je je laat leiden door je eigen hart en je eigen inzichten en de waarneming van je eigen zintuigen in plaats van door het woord Gods. Andere goden, je eigen hart en zintuig en hebzucht kunnen de Heere God van zijn rechtmatige plaats verdringen, waarmee wij ons schuldig maken aan geestelijke hoererij. Als een getrouwde vrouw zich aan een vreemde man geeft, zo gebeurt dat ook geestelijk vele malen, ook in de kerk van vandaag. Ook in Ezechiël 16, Ezechiël 23 en bijna heel Hosea gaat over deze geestelijke hoererij. Het gaat dus in onze tekst om geestelijke afvalligheid, geestelijk vreemdgaan, er andere liefdes op nahouden. Het is heel belangrijk dat we dit voorop stellen, daar gaat het over. Dat is het onderwerp, broeders en zusters. Als tweede leren wij dat deze hoer aan vele wateren zit. Vele wateren. En wateren zijn in de schrift, dat weet u wel, een beeld voor de wereld en haar bewoners. En dat blijkt ook uit vers 15. Als u de tekst voor u hebt, dan wordt ook deze tekst verklaard. Want er staat in vers 15, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, nou dan krijgen we de verklaring, zijn volken, menigte, naties en talen. Deze hoer, die de Heere God niet zijn rechtmatige plaats geeft, die er andere liefdes op nahoudt, andere prioriteiten stelt. Het is een valse wereldkerk. En zij zit aan volken, menigen, naties en talen. Met andere woorden, het gaat hier om een wijdverbreide wereldkerk. Volken, menigte, naties, talen staan onder haar verderfelijke, haar misleidende, haar verleidelijke invloed. Miljoenen staan onder haar geestelijk gezag. Een andere vertaling zegt dat zij op vele wateren zit. Met andere woorden, zij domineert het leven van haar leden. Zij domineert het leven van haar leden. En als derde leren wij in deze openingstekst dat er een oordeel over deze hoer wordt uitgesproken. En daarover gaat het natuurlijk in dit hele hoofdstuk. Dat is de centrale boodschap. De centrale boodschap is het oordeel over de hoer is op handen. Vers 16 zegt over dit oordeel, vers 16, en de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar, dat is de hoer, verwoest en naakt maken. Zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. We zullen zo zien dat de hoer op dat beest zit en dat zij tijdelijk door dat beest wordt voortgeholpen en dat ze invloed uitoefent op het beest. Maar aanvankelijk is het zo dat zij inderdaad op hem zit, maar uiteindelijk zal dat beest zich ook van haar ontdoen. Vervolgens wordt er in vers 2 gezegd, lees maar mee, met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Met andere woorden, de wereldleiders die dragen haar op handen, lopen met haar weg, zijn onder haar bekoring. De machthebbers, de regeringleiders zullen dit religieuze systeem omarmen en onder haar invloed komen. In dit profetisch vergezicht, broeders en zusters, zien wij een bondgenootschap tussen de politiek, de wereldmacht en de kerkelijke macht. De wereldlijke macht en de kerkelijke macht sluiten de gelederen. Zij horeren met elkaar, zegt de tekst. En als de leiders dat doen, als de koning het doet, dan volgen zijn onderdanen korte tijd daarna. En dat is precies wat je ziet gebeuren. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. Onder haar invloed zal de wereld amas dronken worden, staat er. Dat wil zeggen van zinnen beroofd. Niet meer helder kunnen denken. Niet meer logisch kunnen denken, niet meer nuchter. Zonder na te denken, waarom? Omdat het religieus, omdat het godsdienstig goed voelt, zal deze valse wereldreligie ongekend populair worden. Zij zal werkelijk haar duizenden verslaan. Terwijl nog maar relatief kort geleden, broeders en zusters, het is nog maar relatief kort geleden dat men alles rationeel wilde beoordelen, schrikt men er in de nabije toekomst, en dat zien we nu al eigenlijk in onze omgeving, niet voor terug om intellectuele zelfmoord te plegen, om in de gunst te komen bij deze wereldkerk. Wat mij betreft is de opmaat daartoe begonnen. Niet het Bijbelse argument, niet de Bijbelse leer, niet wat de Heere gewoon duidelijk zegt in zijn woord, maar de religieuze beleving, het religieuze gevoel en ervaring geeft de menigeen de doorslag om de belijdende kerk van Jezus Christus in te ruilen voor een emo-religie. Een emotionele religie. Als het goed voelt, is het waar. Als het goed voelt, is het goed. Terwijl we zojuist gelezen hebben waar je als in hoererij achteraan gaat, dat gevoel. Je eigen inzicht, de waarneming van je eigen zintuigen. De Heere zegt, er is iets wat daar bovenuit gaat en wat leidraad, maatstaf moet zijn in je leven. En dat is mijn woord. Mijn woord. We hoeven ons daarover niet te verwonderen, broeders en zusters. Want de Heer heeft daar zelf in de bergrede voor gewaarschuwd. Hij waarschuwde met de woorden, ga binnen door de nauwe poort. Wijd is de poort, breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. De Heere zelf waarschuwt dat de meerderheid van de mensheid voor die brede weg zou kiezen. Dat is de weg die aansluit bij het menselijk verstand, het menselijk gevoel, de menselijke rechtvaardigheidsgevoel, het menselijk inzicht, de menselijke beleving. Terwijl het evangelie, zegt Paulus in Galaten 1, niet naar de mens is. Het evangelie van Gods genade heeft geen natuurlijke aansluiting bij ons mensen. Waarom niet? Omdat het geen natuurlijk iets is, maar een goddelijke boodschap. Die op een hele bijzondere manier alleen aansluiting kan vinden wanneer de Heere God een mens wedergeboren doet worden door de Heilige Geest. Maar dit is precies wat we in onze omgeving vandaag om ons heen zien gebeuren. En wat in Openbaring 17 tot een climax komt. Zelfs mensen die kunnen meepraten over het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus, louter op intellectuele basis, zullen geestelijk vreemd gaan. De apostel Paulus zegt daarover tegen zijn zoon in het geloof, Timotheus. Hij zegt, maar de geest zegt uitdrukkelijk. Uitdrukkelijk. Wat zegt de geest uitdrukkelijk? Dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En dat is niet het zaligmakend geloof. Let u goed op. Zaligmakende geloof is geen afval van zaligmakend geloof. Het betekent dat ze afvallig worden van de geloofsleer. Niet dat zij zelf door het geloof zalig zijn geworden, kinderen Gods geworden zijn. Maar ze laten de geloofsleer, ze worden afvallig van de geloofsleer. En ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Demonen. Het is bij herhaling dat de Heere waarschuwt dat tegen het einde van de tijd, kort voor zijn wederkomst, tal van satanisch geïnspireerde religies de kerkelijke markt zullen bevolken, om zo het kom de ware kinderen Gods los te weken van de ware kerk des Heeren. Laat je er dus niet mee in. Speel er niet meer, luister er niet naar. Want Satans grijparmen zijn lang. En hij zal proberen om de ware kinderen Gods tot geloofsafval te verleiden. Niet dat dat mogelijk is, maar daar heeft hij wel zijn pijlen op gericht. Dat hoef je niet bang te maken. Immers als kind van de ene levende God ben je geborgen in Christus en geloof me, daar komt de boze echt niet tussen. Je bent met Christus geborgen in God. Veiliger kun je niet zijn. Met Christus geborgen in God. Je bent absoluut beveiligd door de Heere wanneer je door de Heilige Geest bent wedergeboren. Er is geen afval der heiligen. Dus het hoef je niet te bang te maken. Maar het moet je wel aanmoedigen, broeders en zusters, om dicht bij de Heere te leven. Om je leven te verankeren in zijn woord. Ik wil je aanmoedigen om, als je dat nog niet doet, naar een bijbelpredikende, Christus verheerlijkende gemeente of kerk te gaan. En ik wil je aanvuren om regelmatig stille tijd te houden. En om, als je gehuwd bent, samen het aangezicht van de Heere te zoeken. Ik wil je aanmoedigen om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Hebreeën 10 vers 25. Ik wil je, voordat deze valse religie een beroep op je doet, je aanmoedigen om te buigen voor het gezaghebbende spreken van de Heere in de Heilige Schrift. Kom tot de Heere Jezus. Aanvaard hem als je zaligmaker. Als je redder. En je koning. En buig te alle tijden voor zijn woord. En dan mag je ervan overtuigd zijn. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog krachten. Nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog hoogte, nog diepte. Nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In Christus Jezus, onze Heer. Tot zover de uitnodiging om getuige te zijn van het oordeel over de grote hoer. We hebben haar geïdentificeerd. We weten wie zij is. Met wie we te maken hebben. Ten tweede het visioen. Het visioen van de hoer. Vers 3. En in de geest bracht hij mij naar de woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol van Gods lastelijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. Wij lezen hier, in de geest bracht hij mij naar een woestijn. Nou, die verklaring in de geest wijst daarop dat het hier om een visioen gaat. Johannes was gewoon op Patmos, maar in zijn geest neemt de Heere hem als ware mee, in zijn geest naar deze woestijn. En daar ziet hij deze vrouw, deze hoer. Nou, in vers 3 tot 7 wordt haar doopsel gelicht. Er wordt zij beschreven en deze beschrijving is tevens een aanklacht. Allereerst haar woonplaats Er staat dat zij, dat Johannes in de geest gebracht werd naar een woestijn. En ik zag de vrouw zitten. Die woestijn of wildernis duidt, nou dat voelt u wel aan, op levenloosheid en doodsheid. Dit kenmerkt haar, dit tekent haar. Zij is geestelijk dood, er is geen geestelijk leven. Deze vrouw is een geestelijke dode. Ze heeft geen brood en geen water voor je ziel. Het is een wolk zonder water. Ik denk dat ik dat hier wel eens verteld heb, maar misschien dat je het wel eens meegemaakt hebt, dat je in de kerk zat en dat je zat te luisteren naar de predikant en hij begon te preken en te preken en je ziel dorst naar het water des levens. Maar het komt niet. Maar het komt niet. Je denkt, waarom komt het niet? Wat je niet hebt, kun je niet geven. Deze vrouw heeft het niet. Zij is geestelijk dood. Ze is een dienaar, niet van de levende God, maar van de anti-God, de boze. Dat wat haar woonplaats betreft, let u eens op haar zitplaats. Ik zeg, een vrouw zitten, waar zit ze op? Op een scharlakenrood beest, dat vol was van Gods lastelijke namen met 7 koppen en 10 hoorns. Ik laat dat beest even voor wat het is, kom er zo even op terug, maar dat hoort bij wat we verderop in de tekst gaan lezen. Het gaat me nu even om deze vrouw. Dat scharlakenrode beest waarop zij zit. Het is bloeddorstig. Het is rood. Het duidt op wreedheid. Bloeddorst. Dat beest zijn we trouwens al eerder tegengekomen. Als u even terugbladert naar Openbaring 13. Daar hebben wij dit beest ook al gezien. En we hebben haar daar geïdentificeerd als de antichrist, als de Christus van de boze. In Openbaring 13 vers 1 lezen wij, ik zag uit de zee, dat is opnieuw, de zee staat hier voor de mensenzee, de mensen, de wereldbevolking. En ik zag uit de zee de wereldbevolking een beest opkomen, dat 7 koppen, 10 horens had, en op zijn horens waren 10 diademen... En op zijn koppen een godslastelijke naam. Ongetwijfeld gaat het hier in Openbaring 17 nu om datzelfde beest als in Openbaring 13 vers 1. Met andere woorden, deze vrouw / hoer, die geestelijk vreemd gaat, zit op het beest, te weten de antichrist. Dat wil zeggen, zij vereenzelvigt zich, sluit een verbond met hem, laat zich door hem dragen. Hier wordt het onthutsende beeld geschetst van de valse wereldkerk die zich verbindt met de antichristelijke machthebber van deze wereld, de godslasteraar, de Christus van de boze. De wereldkerk van de laatste dagen houdt het met de boze, de antichrist. En die twee kunnen het aanvankelijk goed vinden. Het is een gebruikersrelatie. De vrouw gebruikt de antichrist en de antichrist gebruikt de vrouw. Ze horeren met elkaar. Door zich aan die antichrist te verbinden, hoopt zij haar macht te vergroten. De tekst zegt dat zij op het beest zit. Nu, wanneer ik op een paard zit, dan draagt dit paard mij en ik beheers dat paard met de teugels. En hier leren wij dat deze afvallige wereldkerk aanvankelijk de politiek van de eindtijd beheerst. En de wereldleiders die dragen haar op handen en stellen haar in staat om de wereld te verleiden. De vraag is nu natuurlijk, ja, maar wanneer zal dat allemaal gebeuren? Ja, het staat er niet bij, maar er zijn een paar aanwijzingen in de tekst waaruit je zou kunnen afleiden wanneer dat gebeurt. Zoals je misschien weet, bestaat de grote verdrukking uit 7 jaar, de 70ste jaarweek van Daniël. Daar heb je waarschijnlijk wel van gehoord. 2 keer 3,5 jaar. Nu leert de Bijbel dat de antichrist zich in de laatste 3,5 jaar voor de wederkomst van de Heer Jezus in macht en heerlijkheid op de aarde in de tempel zal zetten in Jeruzalem om aan zich te laten zien dat hij een God is. En waarschijnlijk dat hij zich tegen die tijd losgemaakt heeft van deze hoer, deze vrouw. Dat hij zich losgemaakt heeft van die wereldkerk. Want die wereldkerk zou het natuurlijk niet toestaan. Dat hij zich als God zou laten vereren. In onze tekst heeft hij zich verbonden aan de wereldkerk. En dat betekent dat we ons in de eerste helft van de grote verdrukking bevinden. Ofwel de eerste helft van Daniëls 70ste jaarweek. In Openbaring 17 heeft de antichrist zich nog niet in de tempel gezet. Hij draagt en maakt gebruik van de valse wereldkerk, de grote hoer. Let u eens op haar kleding en rijkdom. Vers 4 beschrijft ons de immense rijkdom van deze wereldkerk. Er staat en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden beker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. Er staat hier, zij was bekleed met purper en scharlaken, getooid met goud, edelsteen. Dus ze kleedt zich als een koningin. Ze presenteert zich als een koningin. Als een machthebber. Vol rijkdom en weelde. En zoals de gemeente van de Heer Jezus een beker heeft. Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, zegt de Heer Jezus. Zo heeft ook deze valse wereldkerk een beker. Hoe bedriegelijk religieus. Maar zegt de Heer, het is wel een beker vol gruwelen. Wat zijn gruwelen? In de Bijbel zijn gruwelen, broeders en zusters. Met name in het Oude Testament zijn de gruwelen, dat zijn de afgoden. Dat zijn de afgoden. Dat is alles wat de Heer van zijn rechtmatige plaats verdrijft. Het is een beker vol afgoderij en de onreinheid van haar hoererij. Ze is rijk, kleedt zich als een koningin, is religieus, maar ondertussen is die hoererij, is het voortdurend vreemd gaan en niet buigen voor de openbaring van God in de schrift. In vers 5 wordt ons de naam van haar, van deze hoer, bekendgemaakt, de naam, en daarmee wordt een hele hoop duidelijk. Er staat en op haar hoofd stond een naam geschreven, geheimenis. Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen, de afgoderij van de aarde. Daar gaat het om, broeders en zusters. Op haar voorhoofd stond een naam geschreven. En wat is haar naam? Geheimenis. Het grote Babylon, de moeder of de begin, de oorsprong van de hoeren, dat wil zeggen van het geestelijk vreemdgaan en van de gruwelen, de afgoderij. Met andere woorden, er wordt hier gesproken over de oorsprong van de afgoderij. Er wordt hier gesproken over de oorsprong van geestelijk vreemdgaan. Waar is het? Wie is die moeder? Waar is het vreemd gegaan? Wat zegt de Bijbel? Haar naam is geheimenis. Nou, in een geheimenis, een mysterium in de Bijbel, is iets dat vele eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven, maar wat thans geopenbaard wordt. Wij lezen de openbaring. Wij bestuderen het laatste Bijbelboek, de openbaring. En openbaring betekent, weet u het nog, onthulling. De bedekking wordt ervan afgenomen. En wij staan op het punt om nu te onthullen, om te openbaren, om bekend te maken dat mysterie, waar de afgoderij, waar het geestelijk vreemdgaan zijn oorsprong heeft in deze wereld. En de naam Babylon, die helpt ons bij de identificatie daarvan. Immers de geschiedenis en cultuur van Babel of Babylon is geen geheim. Datgene wat eeuwen geleden in Babylon is begonnen, heeft sindsdien in elke cultuur en gemeenschap zijn invloed gehad. En komt tijdens de grote verdrukking, en wat mij betreft is die opbouw al begonnen, kunnen we dat om ons heen zien, komt dat tijdens de grote verdrukking tot een climax, tot een duister climax. Nu, het is voor het eerst dat dat hier geopenbaard wordt. Het is voor het eerst in de schrift dat dat hier onthuld wordt, dat die bedekking wordt weggenomen. Het grote Babylon, moeder van hoeren, dat wil zeggen van alle geestelijke ontrouw, ontrouw aan de Heere, ontrouw aan zijn woord, ontrouw aan zijn kerk. Dat is de oorsprong. Nou, laten wij schrift met schrift vergelijken. Schrift met schrift verklaren. Genesis is het boek van de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde, maar het is ook het boek waar we lezen over de oorsprong van Babel of Babylon. In Genesis 10, zoekt u het maar met mij op, in Genesis 10 lezen wij over de nakomelingen van Noach. Noach had een zoon, Gam, en deze had een kleinzoon, Nimrod. En over hem zegt de Bijbel, hij was een geweldig jager. Niet geweldig positief, maar gewelddadig, moet je eigenlijk zeggen. Eigenmachtig voor het aangezicht van de Heer. Wat lezen we in Genesis 10, vers 9? Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. En daarom wordt gezegd, als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel. Zie je dat? Dus dit is het eerste Bijbelboek, maar we zijn bezig met de studie in het laatste Bijbelboek. Maar in het laatste Bijbelboek, het 17e hoofdstuk, wordt teruggegrepen naar het eerste Bijbelboek. En daar krijgen wij wordt een tipje van de sluier opgelicht, waar de oorsprong is, de moeder van de geestelijke hoererij en afgoderij. Een beschrijving van Babel vinden we in het volgende hoofdstuk. Genesis 11, vers 1 tot 4. Lees er maar mee. Genesis 11, vers 1 tot 4. Genesis 11, vers 1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Nou, u ziet, er worden twee dingen gebouwd. Er wordt een stad gebouwd. Een stad staat voor het centrum van menselijke macht. En er wordt een toren gebouwd, symbool van religieuze macht. Religieuze macht. Nou, volgens sommige uitleggers was deze toren bedoeld om in de hemel als ware binnen te dringen, de Heer God van zijn troon te stoten. Anderen zeggen, nee, deze toren is bedoeld als een soort observatiecentrum van de sterrenhemel en dit is het begin van de astrologie. Maar dat niet alleen, allerlei soorten van occultisme, astrologie, zwarte magie, spiritisme, helderziendheid, waarzeggerij, magnetisme vinden hun oorsprong in Babel. In Babel. Nou, uit het vervolg blijkt dat de Heere toornt over deze stad en over deze toren. De naam Babel of Babel betekent poort van God, maar haar naam Babylon betekent verwarring. De Heere heeft de spraak, u kent de geschiedenis, de spraak, de taal, verward. En het is door dit goddelijk oordeel, deze spraakverwarring, dat er zoveel talen gesproken worden in deze wereld. Dus wij worden daar tot op de dag van vandaag mee geconfronteerd. Nou, was deze spraakverwarring het einde van Babel? Nee. En ik ga u nu iets vertellen, broeders en zusters, uit buitenbijbelse bronnen. Maar ik vond het zo fascinerend dat ik dacht, ik deel het met u. En u moet maar zien wat u daar voor uzelf welke plaats u dat geeft. Nee, de Babylonische mythologie, die vertelt ons over Semiramis, de vrouw van Nimrod. En Semiramis is de verpersoonlijking van het goddeloze Babylon, het prototype van vrouwengeheimenis uit Openbaring 17, de moeder van de hoer en van de gruwelen, de afgoden van de aarde. En volgens de overlevering was deze vrouw van Nimrod een bijzonder aantrekkelijke vrouw en het toonbeeld van ongebreidelde wellust en losbandigheid. En haar verering ging gepaard met werkelijk extreme, immorele ceremonieën. Nimrod en zijn vrouw Semiramis stonden aan de wieg van het eerste Babel. En nadat Nimrod op een gewelddadige manier om het leven is gekomen, gaat zijn vrouw niet bij de pakken neerzitten. Nee, ze laat hem tot God uitroepen. Laat hem herleven in haar onwettige zoon Ninus. Zij beweert dat Nimrod herleeft in haar kind. Nimrod is geïncarneerd in haar kind. Haar kind was in feite haar herleefde liefde. Hoort u wat daar gebeurt? Semiramis heeft de mythe van de gestorven, beklaagde en herrijzende echtgenoot omgeven met de eerste mysteriegodsdiensten. We lezen daar de afkeuring over van de Heere. U hoeft het niet op te zoeken, maar in Ezechiël 18, vers 14 en 15 lezen wij: toen bracht hij mij bij de ingang van de poort van het huis van de Heere, die aan de noordkant is, en die daar, en zie, daar zaten vrouwen die de Tammuz, dat is deze zoon, deze geïncarneerde zoon die stierf en weer opstond, stierf en weer opstond, die de Tammuz beweende. Hij zei tegen mij: hebt u dat gezien, mensenkind? U zult opnieuw nog groter gruweldaden zien dan deze. De Heere noemt het een gruwel. De grote hoer van Openbaring 17 is de vrouw die wij kennen onder vele namen. U kent haar onder de namen Semiramis, Cybele, Rea, Astarte, Isis, Artemis, Demeter, Afrodite, Diana, Venus en nog vele anderen. Dit is de vrouw die, zoals Demetrius van de Artemis zegt, die door heel Azië en het aardrijk vereerd wordt. Weet u, de moeder-kindreligie is het begin van alle geestelijke overspel. Het is de grote naaper ten top. De grote naaper ten top. De koningin van de hemel met een baby op haar arm is in bijna alle religies terug te vinden. Je hebt Isis en Horus in Egypte, Afrodite en Eros in Griekenland. Je hebt Venus en Cupido of Amor in Italië. En je hebt Astarte en Tammuz of Baal in Fenicië. Binnen 1000 jaar moet ik zeggen, is het Babylonisme de wereldgodsdienst geworden die de goddelijke openbaring had verworpen. De aartsvader Abraham werd van deze mystieke godsdienst losgemaakt doordat de Heere hem riep uit Ur. Later introduceerde Izebel in Israël dezezelfde mysteriegodsdienst. Het Rooms-Katholicisme van vandaag draagt de tekenen van het Babylonisme. U hoeft er niet heel veel moeite voor te doen om dat te herkennen. Nu denk je misschien, oh, is de Rooms-Katholieke Kerk dan de grote hoer? Nou, volgens sommige uitleggers zeggen ja, dat is ze. Maar dat is niet juist, althans, niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk, ook in sommige protestantse kerken en ook in evangelische gemeenten zijn er overeenkomsten met het Babylonisme. Waarbij de eigen norm, de eigen maatstaf, het eigen hart en het eigen gevoel en de eigen beleving norm wordt en boven de openbaring van de Heere God wordt gesteld. Een van de kenmerken van het Babylonisme is het loslaten van het woord Gods. Deze hoer met haar compagnon, de antichrist, verenigt zich in al het hoogmoedige, al het leugenachtige, occulte en demonische, onzedelijke, gruwelijke en afgodische, dat sedert het begin van de stad Babylon heeft gekenmerkt en tot een begrip heeft gemaakt. Het is veelzeggend dat wij in Nederland een centrum hebben, een koopcentrum, dat Babylon heet in Den Haag. Waar alle rijkdom ligt opgetast. Het is bijna provocerend om het naar Babel, naar Babel te vernoemen. Vers 6, en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. Johannes weet niet hoe hij het heeft. De Heer heeft hem laten zien de oorsprong, de moeder, de oorsprong van de afgoderij. De oorsprong van alle geestelijk vreemdgaan, van alle halfhartigheid, van alle ontrouw. En dan leest hij hier dat deze hoer de gelovigen in Christus te vuur en te zwaard bevecht. Ze is dronken, maar niet van wijn, maar van het bloed van de ware kinderen van God. En haar bewind wordt gekenmerkt door ongeëvenaarde vervolging van de ware gelovigen. Johannes is bovenmate verwonderd. De Heer Jezus zegt in Johannes 16, ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt, God een dienst te bewijzen. Johannes 16, vers 2. Johannes op Patmos is verbaasd. En wij met hem. Wat leren wij in deze 6 versen? Deze eerste 6 versen van Openbaring 17. Ten eerste, religieusiteit, godsdienstigheid, kerklidmaatschap verandert helemaal niets aan je geestelijke staat voor een driemaal heilig God. Voor mij part ben je in de kerk geboren, maar dan ben je misschien een kerkmens, maar dat maakt je niet tot een kind van God. Je kunt een kinderwagen jaar op jaar op jaar in de kerk zetten of in een mooie garage zetten, maar hij wordt geen Mercedes-sport. Zo kun je een mens van jongs af aan in de kerk zetten, maar daardoor wordt hij geen kind van God. In de laatste dagen zullen er miljoenen religieuze mensen zijn die niet onder de prediking van het evangelie van Gods genade en door de Heilige Geest zijn wedergeboren, maar religieus zijn ze. En ze zullen en masse de leugens van de Satan geloven. De vraag is dus niet of je religieus bent, de vraag is niet of je een kerkmens bent. De beslissende vraag vanavond is, heb jij je van je zonde bekeerd? En heb jij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest, onder de prediking van het evangelie van Gods genade, voor de vergeving van je zonde, je vertrouwen gesteld op de Heere Jezus Christus alleen? Heb je het geschenk van Gods genade en het eeuwige leven mogen aannemen? Het tweede wat wij leren is dat de massa niet altijd gelijk heeft. Soms sta je alleen in je overtuiging en fluistert de boze in je oor. Denk jij nu echt dat je het beter weet dan bijvoorbeeld je collega's of die mensen in de kerk? Geloof jij nu echt nog in een schepping van 6 dagen? Iedereen gelooft in de evolutie. Dierbare broeders en zusters, breed is de weg die naar het verderf leidt en smal de weg ten leven. Blijf maar rustig achter de heiland aanwandelen. Hou maar gewoon in eenvoudig vertrouwen vast aan het woord Gods. En zeg, Heer, ik kan het ook niet allemaal uitleggen, maar ik buig voor dat woord. En ik blijf u geloven, Heere. En hoe is het, mag ik dat vragen aan je, hoe is het met de geestelijke hoererij in jouw leven? Behoor jij onverdeeld aan je maker toe? Heb je een heel hart voor hem? Of zijn er andere liefdes in je leven? Belangrijke vraag ter overweging. Een andere vraag is, naarmate de wederkomst van de Heer Jezus dichterbij komt, zal de verdrukking al groter worden. En die verdrukking die ervaar je hoe? Nou, doordat je dit soort overtuigingen over huwelijk en gezin en seksualiteit en de schepping en zo, dat je daaraan vasthoudt. En je merkt langzaam maar zeker dat je in een hoek gedrukt wordt, dat je eigenlijk alleen komt te staan in sommige situaties en dat er een bepaalde druk is. En een bepaalde verdrukking is wat dat betreft. Dat je je als ware moet gaan verdedigen. Naarmate de wederkomst van de Heer Jezus zal dit sterker en sterker en sterker worden. Sommigen zullen ons zelfs haten. Omdat we vasthouden aan het woord Gods. Sommigen zullen jou wegzetten als een dissonant. Iemand die de eenheid verstoort omdat je vasthoudt aan het woord. Ben jij bereid om als de Heere dat van je vraagt, alleen te staan voor hem? Ben je bereid om als de Heere dat van je vraagt, voor hem te lijden? De Bijbel zegt, lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus. De krans van de rechtvaardigheid wacht. Tot slot. Mag u... de Heer Jezus kennen als uw zaligmaker. Daar komt het op aan. De Bijbel zegt maar, alle die hem aangenomen hebben, toen heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Die, niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Ben jij uit God geboren? Heb je de Heer Jezus als je zaligmaker aanvaard? Daar begint het. Dan kun je van geestelijke doden geestelijke levenden worden. Dan maakt hij van vijanden vrienden. Dan maakt hij van geestelijke doven horenden, geestelijke blinden zienden. Dan vindt dat grote wonder plaats van de wedergeboorte. Hoor je de roepstem van de Heere? Hij spreekt door zijn woord. Hij spreekt door zijn woord. En je kunt op de plaats waar je zit zeggen, Heere, ik kom tot u. Heere, kom in mijn leven. Ik aanvaard u als mijn heiland. Ik aanvaard u als mijn zaligmaker. En de Heere heeft nog nooit één zondaar afgewezen. Nog nooit één zondaar afgewezen. Kom dan tot hem. En dan mag u de zekerheid hebben dat de Heere u hoort, dat hij in uw hart en leven komt en dat hij uw zonde vergeeft en een verklaring van onschuld. Dat is de rechtvaardigmaking en het geschenk van het eeuwige leven. Kom dan tot de heiland als u nog niet gekomen bent. En ik doe dat beroep op u, voordat het beroep komt op u van deze dwaalkerk, deze dwaalleer. Geef uw hart dan aan de koning, de Heer Jezus Christus. Amen.